Bijbels adviezen bij teleurstelling. En we kunnen daarvoor gaan opzoeken. Twee koningen. En het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. 2 Koningen 20, vers 1 tot en met 6. Dat gaat over Hiskia. Hiskia was een van de weinige koningen die een ruim voldoende scoorde in het Oude Testament. Er waren er nog een paar, Josia, David natuurlijk. Maar dat zijn er maar bedroevend weinig. Maar zoals Paul eigenlijk al zei in de inleiding, waar ik niet van op de hoogte was, ook al dien je de Heere en ook al wandel je ootmoedig met hem, soms word je echt door dingen getroffen. En dat gebeurt gewoon. En dat gebeurt ook met Hiskia. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zei tot hem: Zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere: Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten toen het woord des Heeren tot hem kwam: Keer terug en zeg tot Hiskia, de vorst van mijn volk, Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken op de derde dag, zult u opgaan naar het huis des Heeren. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen en ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. Zo lang werkte de zegen van David door, ook op andere koningen. In de geestelijke strijd waarin wij allemaal verwikkeld zijn, kent onze ziel een aantal geestelijke reuzen. En wij moeten daarbij zeer op onze hoede zijn met deze geestelijke reuzen. Het eerste paar zijn de reuzen trots en hoogmoed. Die gaan altijd samen, trots en hoogmoed. En het tweede paar is opstandigheid en ongezeggelijkheid. Opstandigheid en ongezeggelijkheid. En ongezeggelijkheid is als het ware niet corrigeerbaar zijn voor goede adviezen. Ze kunnen tegen je zeggen wat je wil, wat ze willen, maar je luistert toch niet. En natuurlijk, het derde grote geestelijke reus is teleurstelling. En dan zult u zeggen, ja, maar waar is dan de onvergevingsgezindheid in dat rijtje? Nou, onvergevingsgezindheid is ook een geestelijke reus, maar het is eigenlijk een onwettelijk kind van hoogmoed en trots. Daar komt onvergevingsgezindheid uit voort. Als we hier niet mee leren omgaan met deze grootheden waar elk mens mee te maken krijgt, komen we in de problemen, vroeg of laat. Het gaat ons geloofsleven, het gaat ons leven ondermijnen. Ons geestelijk leven wordt door deze reuzen ondermijnd. Je hebt niets aan hoogmoed in het koninkrijk van God, je hebt niets aan trots, je hebt niets aan ongezeggelijkheid en al helemaal niks aan opstandigheid, ongezeggelijkheid, ongehoorzaamheid. Het is zonde van de toverij. En teleurstelling, ja, dat is iets wat ons overkomt. Nou, in deze preek wil ik met u nadenken over teleurstelling. Dat heb ik beloofd, we gaan het hebben over teleurstelling en hoe daarmee om te gaan. Om de ernst en het gevaar van teleurstelling duidelijk te maken, vertel ik een verhaaltje wat ik al eerder heb verteld. Maar het is zo'n goede illustratie van wat teleurstelling doet. Teleurstelling kan ons echt zoveel schade berokkenen dat we zelfs het geloof vaarwel zeggen. Op een dag hield de duivel uitverkoop. Hij gooide al zijn gereedschap in de uitverkoop. Hij had advertentie geplaatst in Diemen Nieuws en in de Echo en Parool en de Telegraaf. Grote uitverkoop, Satan doet uitverkoop. En heel veel mensen kwamen naar zijn winkel. En er stonden allerlei gereedschappen en instrumenten. En er kwam een man en die werd geïntrigeerd door een bepaald instrument. En die kwam zo onverschillig. En die keek aan en dacht, wat is dat voor een instrument? Dat vind ik wel mooi. Ik weet niet waar het voor dient, maar ik vind het mooi. Misschien koop ik het wel. En hij gaat naar de duivel en hij zegt tegen de duivel. Hij zegt, dat instrument daar, dat wil ik kopen. Hij zegt, hoeveel kost me dat? En trouwens, ik weet niet eens waar het voor dient, maar het ziet er zo fantastisch uit. Oh, zegt de duivel, nee, dat verkoop ik niet aan u. En die man zegt, maar waarom niet? Hij zegt, nee, dat is mijn favoriete gereedschap. Dat is teleurstelling. Als ik dit stukje gereedschap in het hart van een mens kan planten, kan ik alles in het hart kwijt wat ik maar wil. Dat is wat teleurstelling doet. Teleurstelling is een poort. En als het op een bepaalde tijd niet wordt gesloten, komt er van alles in die teleurstelling binnen. Het is een poort. In de visie, dat is de EO, televisiebode, zeg maar, de gids van de evangelische omroep, werd een bekende evangelische Nederlander werd gevraagd, wat is nou het moeilijkst geweest in al die jaren dat je voor de Heer hebt gearbeid? Wat was het grootste probleem waar je mee te maken had? Wat vond je het moeilijkst? Hij zei meteen teleurstelling. Teleurstelling. En daarmee is al aangegeven hoe moeilijk het is om met teleurstelling te dealen. Ik moest erover nadenken natuurlijk. Ik denk, ja, ik weet wel wat teleurstelling is, want ik ben zelf ook regelmatig teleurgesteld. En ik zal ook wel mensen teleurgesteld hebben. Niet expres, maar dat doe je soms. En misschien ook wel expres, ik weet het niet. Ja, laten we eerlijk zijn. Maar ik moest erover nadenken. Ik denk, wat is teleurstelling? Nou, teleurstelling is volgens mij dit. Teleurstelling is een naar gevoel dat opkomt wanneer wij een blijmakende verwachting of wanneer een blijmakende verwachting of hoop niet uitkomt. Dat is teleurstelling. Het is een naar gevoel wat je krijgt als een blijmakende verwachting of hoop niet uitkomt. Dan ben je teleurgesteld. En de sterkte van het gevoel wordt bepaald door de kracht of de zwaarte van de teleurstelling natuurlijk. Kijk, als je net een bus mist na een wereldsprint, maar die bus rijdt toch voor je weg, is teleurstellend. Maar het is heel wat anders dan dat je je baan verliest of hè, dat je je been breekt tijdens die sprint. Ja. Nou, ik heb globaal een indeling gemaakt van vormen van teleurstelling. Teleurstelling is natuurlijk een heel breed begrip, dus ik wil het wat eenvoudig maken door punten te noemen. Maar allereerst, alle mensen die bij onze verwachting kunnen bewerken, kunnen ons in principe teleurstellen. Elk mens die bij onze verwachting kan opwekken, kan ons ook teleurstellen. Hou dat vast. Dus in principe kunnen bijna alle mensen ons teleurstellen. Maar dat geldt natuurlijk dus ook voor onze dierbaren. Als in principe alle mensen die een verwachting bij ons kunnen wekken, ons kunnen teleurstellen, dan kunnen onze ouders ons ook teleurstellen. Dan kunnen onze kinderen ons teleurstellen. Ik had vanochtend nog iemand aan de lijn en die moest even het hart uitstorten. Was teleurgesteld. Moest het even kwijt. En ouders, wees zeer opmerkzaam wat je tegen je kinderen zegt. Zelfs als je boos bent, bedoel ik, of gefrustreerd. Probeer niet in je boosheid je woorden te uiten, want je gaat mensen kapot maken en kritiek ga je opslaan en je kunt ze enorm beschadigen. Vergis je niet, vooral als opvoeder, jouw woorden zijn heel belangrijk. Dus let goed op je uitspraken, zet een wacht voor je mond zoals David zei. Ja, kinderen kunnen hun ouders teleurstellen, natuurlijk, kinderen kunnen ook een weg gaan dat je... Ik ken iemand die is zo teleurgesteld geraakt in zijn dochter. Hij heeft er letterlijk iets aan zijn hart van gekregen. Letterlijk. Dat kan. Dat is wat teleurstelling doet. En boosheid en alles wat. Want als er teleurstelling in je hart komt, dan komt er alles in. Boosheid, bitterheid, wrok, weet ik. Het maakt je ziek. Je kunt ook teleurgesteld zijn in de kerk. Ik wil wedden dat deze kerk enorm uitgepuild had als mensen niet door teleurstelling in de kerk waren uitgeschakeld. En dan kun je zeggen, ja maar broeder, Je weet niet wat mij is aangedaan door de kerk. Dat kan allemaal wel waar zijn. Maar trap er niet in. Ik bedoel, ik ben ook wel teleurgesteld. Ik ben al 40 jaar wandel ik met de Heer. Ik ben behoorlijk teleurgesteld. En helemaal in de bediening kun je teleurgesteld raken. Geloof me maar. Maar dat is nooit een reden om de Heer vaarwel te zeggen en de kerk vaarwel te zeggen. Dat is geen goed excuus. Ik ken mensen ook in dit huis die zijn zo gezegend, geestelijk, emotioneel, materieel. Ik zal geen aantallen cijfers noemen. En bleven weg door één krenkende opmerking. Was het over. Wie is de verliezer? De kerk? Nee, de kerk verliest niet. De kerk verliest niet. De kerk gaat toch wel door. Met 2 man, 3 man, 4 man. De Heer gaat door. Maar wie is de verliezer? Degene die zich niet over die kwetsende opmerking heen kon zetten. We hebben het lichaam van Christus nodig. Dit lichaam kan wel zonder de pink. Maar het pinkje kan niet zonder het lichaam. Onthoud dat. En denk niet dat je het lichaam bent. Dat is de wereldwijde kerk, is het lichaam en Jezus is het hoofd. Ja, maar het was een ouderling die het deed. Nou, wat maakt het uit? Al was het een voorganger, al was het de paus. Ja, maar u weet, hè? Dan hebben ze hun lange tenen en dan gaat er iemand opstaan en dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. Maar als het de voorganger is, dat is geen excuus, alsof het dan erger is. Al komt de paus met 2 benen in. Het is een Argentijn, denk ik, bedenk ik mijn ene. Dus dat zou best eens kunnen. Die verdedigers, die zijn allemaal. Het zijn goede verdedigers, maar ook harde. Mensen, het is geen excuus. Het is geen excuus. Ik kan me voorstellen dat je gekwetst voelt. Ik kan me voorstellen dat het pijn doet. En dat anderen je pijn doen. Dat kan allemaal. Ik weet er alles van. Maar het is geen excuus om het bijltje er maar bij neer te gooien. Trap er niet in. Trap er niet in. En desnoods, als het echt zo erg is, als het echt erg is, en je bent eerlijk en je ziet dat het erg is, zoek dan iets anders wat gezond is. Maar zonder je niet af van het lichaam van Christus. En in elk huis is er wel iets. Bij de ene kerk vind je dit niet, en bij de andere kerk vind je dat niet, en enzovoort, enzovoort. Maar maak een keer een keus. Trap er niet in. Mensen voldoen niet altijd aan onze verwachtingen. Ze kunnen ons heftig teleurstellen. Oké, so be it. Ook is er de teleurstelling in God. Mensen zijn teleurgesteld in God. Nou kan God in principe en feitelijk niemand teleurstellen. Dat is niet in zijn aard, in zijn wezen. Daarom raken wij niet echt teleurgesteld in God. Maar wij raken teleurgesteld in het beeld wat wij van hem hebben. En het beeld dat we van zijn zoon hebben. Wij denken vaak heel naïef over God. In mijn boekje Als God Bestaat heb ik geschreven. Mensen redeneren heel eenvoudig. God is almachtig. Hij is volkomen en hij is almachtig. God is 100% liefde. Dus het is makkelijk. 100% liefde plus 100% almacht is een volmaakte wereld. Wie zo redeneert heeft de Bijbel nooit goed bestudeerd. Als God bestaat, waarom is er zoveel ellende op deze wereld? De Bijbel geeft het antwoord. God is niet de baas op dit moment in deze wereld. Wie is de baas? Wat zegt de Bijbel? Wie is de overste van deze wereld? De draak. Satan. Is hij dan machtiger dan God? Nee, natuurlijk niet. Hij kan niet in de schaduw van God staan. Maar we hebben de macht uit handen gegeven. Wat zegt Jezus vlak voordat hij gearresteerd wordt? Hij zegt, de overste van deze wereld komt. Dat was niet Pilatus hoor. Dat was ook niet Caesar trouwens. Caesar die is niet eens gekomen. Maar Satan. Maar hij heeft aan mij niets. Waarom niet? Omdat hij volmaakt heilig en rechtvaardig en vol glorie was. Dus dan weet je ook waarom het zo'n verschrikkelijke bende in deze wereld is. Je weet wie de baas is. Wie de filiaalhouder van deze planeet is. Die is gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen. Het is de genade van God. Dat er nog een kerk is, dat er nog zout is, die de macht van de duisternis tegenhoudt. Maar die zal ook weggenomen worden, die kracht. En dan wordt het heel donker hier. Je kan een verkeerd beeld van God hebben. En als je een verkeerd beeld hebt, dan word je niet teleurgesteld in God, maar in het verkeerde beeld wat je van hem hebt. Want dan voldoet het verkeerde beeld niet aan je verwachting. Er is een man die heette Johannes de Doper en dat was een grote man. Jezus getuigt van Johannes de Doper. Niemand die uit vrouwen geboren is, is groter dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk is groter dan hij. Hij was nog een profeet, hij stond op de scheiding van het oude en nieuwe verbond. En Johannes, die was geroepen door God. Hij was van voor de moederschoot al vervuld met de Heilige Geest. Wie kunnen dat zeggen? Gelukkig. Dat scheelt weer pastoraal gesprek. Ik ook niet. Hij was al voordat hij, dat staat in de Bijbel, hij was vervuld met Gods Geest. En er ging grote kracht vanuit en hij was voor niemand bang. Maar op een dag werd hij gearresteerd, want hij sprak Herodes aan en hij zei, je hebt de vrouw van je broer genomen en dat is zonde en je moet haar teruggeven aan je broer. En toen werd hij opgesloten en toen zat hij in de gevangenis. Moet je voorstellen, de man die voor niemand bang was. En binnen die vier muren begon hij te twijfelen. En hij hoorde wat Jezus deed, want het was dat iedereen wist wat Jezus deed. En hij hoorde het bericht, maar hij zat tussen die vier muren en hij begreep het niet. Hij denkt, hoe kan het nou? Hij is toch die komen zou, hij is toch de Messias, hij is toch de Verlosser. Hoe kan het dan dat ik zijn voorloper in die gevangenis zit? Hoe kan dat nou? Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. En hij stuurde zijn discipelen, hij zei een van zijn discipelen, ga naar Jezus, ga eens vragen. Ben jij het nou? Bent u het nou die we verwachten? En die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Nou, dan gaat hij naar Jezus toe, die discipel, en die vraagt, Johannes die vraagt, bent u het die we verwachten? Bent u het die komen zal, of hebben we een ander te verwachten? En dan zegt Jezus, dat vind ik zo mooi, dan zegt Jezus niet, zeg maar tegen Johannes, dit wel goed man. Hij gaat naar de schrift, hij gaat Jesaja citeren, hij zegt, blinde ogen worden geopend, doden worden opgewekt, gevangenen worden uit de kerker gehaald. Hij vertelt wat er in het woord van God staat. En zalig is aan wie aan mij geen aanstoot geeft. Wat was het probleem van Johannes de Doper? Hij verwachtte een Messias zoals David. Hij verwachtte een Messias zoals Salomo. Die de Romeinen het land uit zou schoppen. Die de troon van David zou herstellen. Hij had totaal geen idee wat Jezus echt kwam doen. Hij wist dat hij groot was. Hij wist dat hij niet waard was om zijn schoenriem neerbuigend los te maken. Maar hij wist niet de feitelijke missie van Jezus. Petrus wist het ook niet, want toen de Heer Jezus zei op een gegeven moment, ik word gearresteerd, zal worden gegeeseld, ik moet veel lijden, ik zal gedood worden. Toen zei Petrus, nee, hij pakte Jezus, nam hem apart. Alleen Petrus kan dat doen volgens mij. Hij zegt, dat verhoede God. Petrus had ook een verkeerd beeld van God en van Jezus op dat moment. De Emmausgangers waren helemaal kapot. Helemaal stuk. Ze hadden gezien hoe hun grote verlosser, die machtige profeet, die jonge man uit Nazareth, hoe die doodbloedde aan het kruis. Ze waren kapot. Hun hoop was de grond ingeboord. En ze zijn op weg naar Emmaus. En al hun hoop is vervlogen en ze lopen daar. En de ene komt die derde man, we kennen allemaal het verhaal, of de meeste. En dan komt die derde man, die komt bij hun lopen. En die zegt, waarom zijn jullie zo treurig? Wat is er aan de hand? En ze horen het in Keulen, nee, ze horen het in Nazareth donderen. Ze horen het donderen en denken, wat is dit voor een wereldvreemd iemand? Bent u de enige die niet weet wat er gebeurd is? Jezus, een machtig profeet, een man groot in wonderen en tekenen en in spreken. Die hebben ze vermoord, die hebben ze aan een kruis genageld. En wij dachten dat hij het was die Israël zou kunnen. Maar hun beeld van Jezus klopte niet. Ze hadden ook een beeld van David, Salomo, Joshua, aanpakken. Ze wisten totaal niet van de zonde. En dus ze waren teleurgesteld. Maar terecht, nee, ze waren niet teleurgesteld in God feitelijk, nog in Jezus, maar in hun verkeerde beeld van God. Ik weet dat God almachtig is, zeker. Ik weet dat God alle macht heeft. Maar ik weet ook dat ik een eigen verantwoordelijkheid heb. En ik weet ook dat God niet met een grote bulldozer altijd de weg voor mij plaveit. Waarom? Omdat hij wil dat ik iets leer als ik onderweg ben. En als ik alleen maar op een mooie geasfalteerde weg met een gouden streep in het midden loop, zal ik nooit leren en gevormd worden. Wil je conditie? moet je zweten. Wil je kracht, moet je met ijzer pompen en goed eten en op tijd naar bed gaan. Toch? Wil je geestelijk groeien, zal je weerstand ondervinden. Het wordt beproefd door God. Als goud. Oké, we gaan gauw verder. Maar je ziet dat een verkeerd beeld van God is niet het beeld dat klopt. Heel veel mensen raken teleurgesteld door het verkeerde beeld wat ze hebben. Daarom moeten we het woord van God zo goed kennen. Daarom moeten we in ieder geval de evangelie bijna kunnen dromen. We moeten het onderwijs van Jezus kunnen dromen. Want dan houden we een juist beeld van God. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wil je weten hoe Jezus over armen denkt? Kijk naar Jezus. Of hoe God over armen denkt? Kijk naar Jezus. Wil je weten hoe Jezus over de verliezers denkt? Kijk naar Jezus. Jezus laat ons het perfecte beeld van Gods karakter zien. Nou, en de grootste, en dit is een sluipmoordenaar, dat is de teleurstelling in onszelf. Iemand wel eens teleurgesteld in zichzelf? Ja. En dat is begrijpelijk, in uw geval. Dit is een grap. Ik zeg het maar even. Dit is begrijpelijk, nee hoor. Dit is begrijpelijk voor ons allemaal. We raken allemaal teleurgesteld, ook in onszelf. Maar blijf er niet in hangen. Laat je niet aanklagen. Hé, als wij perfect waren, was Jezus nooit naar de wereld gekomen. Dan had hij ook niet voor ons hoeven sterven. Weet je wat Paulus zei? Dat was toch iemand waarvan je kunt zeggen, nou, Paulus, hè? Die hebben wij een hoog aanzien. Weet je hoe hij zichzelf zag? Ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, doe ik het kwade. Wie gaat mij verlossen van dit verschrikkelijke lichaam? En hij geeft ook het antwoord, Jezus Christus. Teleurstelling in onszelf, er is een sluipmoordenaar, weet je dat? Maar onthoud maar dit. Hoogmoed en trots spelen hier ook een rol. Maar al val je 1000 keer in zonde. Hoor goed wat ik zeg. Al val je 1000 keer in zonde. Je kan alle 1000 keer terug naar God. En om vergeving vragen. Maar je moet het wel oprecht menen. En weet je, God vergeeft ons wel, maar we kunnen onszelf niet meer vergeven. Maar dat is hoogmoed. Want waarom zou ik geen 1000 keer in de fout kunnen gaan? Waarom niet? En een ander wel? Is dat niet een beetje hoogmoedig? Ja, God, dat broeder Henk nou 5 keer door rood rijdt. Oké. Maar ik, Heer, 5 keer. Dat is toch hoogmoedig, of niet? Ja, toch? Je kan altijd terug naar God. Oh, dat is makkelijk. Dat is goedkoop. Is dat makkelijk? Is dat goedkoop? Weet je hoe goedkoop dat is? Ga even met me mee naar Goede Vrijdag. Ga even naar die heuvel kijken hoe goedkoop dat was. Want wij kunnen alleen naar God toe door Jezus Christus. Er is geen andere reden om naar God te komen en vrede met God te krijgen dan Jezus. Je kan theologie studeren en zo'n hoofd hebben. Je kan professor in de Godgeleerdheid zijn. Maakt op God totaal geen indruk. Je kan je geld met prostitutie verdienen. En je kan naar God gaan en God kan geraakt worden. Want hij ziet het hart aan. En er is maar één weg naar God en dat is via Golgotha en volbrachte werk van Jezus. Dat is het. Dat is evangelie. Evangelie is niet kijken hoe goed we zijn. Evangelie zegt, Heere, help me alstublieft. Ik kan het niet, maar u hebt voorzien. En daarom kun je altijd weer naar God toe. Maar de duivel, en niet de duivel hemzelf, want daar hebben we nog niet mee te maken gehad, maar zijn spirits, die klagen je aan. Die zeggen, oh, God ziet je aankomen. Gisteren kwam je voor hetzelfde. En gisteren kwam je ook al hiermee. En daarvoor ook al. Je bent al een jaar aan het tobben. Je moet niet denken dat God dit nog langer van je pikt. Dan moet je dit woord van God pakken. En dan moet je zeggen, waar staat dat? Stuiterbal. Zeg maar waar het staat. Pak het woord van God. Dat deed Jezus ook. Sla hem. Sla die gedachte. Ja, niet je hoofd. Oké. Sla hem. Pak hem terug met het woord van God. Er staat geschreven. Toen Satan kwam tegen Jezus. En hij probeerde Jezus net als Adam en Eva te verslaan. En ze in de ellende te... Hij zei, er staat geschreven. Hij kende de schrift. En dit is een hamer, zegt God. Gods woord is een hamer. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Zet dat tegen die leugens. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Ja, maar ik heb al 1000 keer gezondigd. Er was een directeur van mijn Bijbelschool. Een geweldige, wijze man. Ik weet niet eens of hij nog leeft. Een hele geweldige man. En er kwam een meisje bij hem en die werd helemaal gek. Die zegt, ik iedere keer, ik leid aan zelfbevrediging. Er gaat geen dag voorbij of ik bevredig mezelf. En we weten allemaal wat het is, neem ik aan. En ik kom er niet van los. En ik ga een eind aan mijn leven maken. Nou, dat kreeg mijn directeur na een preek te horen. En toen zei hij, heel wijs. Hij zegt, waarom zou je dat doen? Nou, ik heb het al 1000 keer gedaan. En toen zei die directeur tegen haar, nou, als je het nou 1000 keer gedaan hebt, of 1001, 1002, 2003, maakt ook niet meer uit. Een wijs antwoord. Met andere woorden, aantal doet er toch niet toe. Je hebt een God van genade. En hij zegt, weet je wat jij moet doen? Dat is ingeving van God. Je gaat gewoon naar huis en je gaat God danken dat hij van je houdt zoals jij bent. Daar begin je mee. En je gaat niet tegen dat ding vechten. Dat win je toch niet in je eigen kracht. Dat is zo sterk. En dat meisje ging het doen en ze is totaal losgekomen. Omdat, kijk, de vijand wil ons vasthouden op onze zwakheden. En hij klaagt ons daaraan en daar gaan we gebukt onder. Maar die dingen die zijn aan het kruis genageld hoor. Als je een kind van God bent, is aan het kruis genageld. Dat betekent niet dat je maar aan kan zondigen, natuurlijk niet. Maar die zonden, die hebben geen heerschappij meer over je. Je hebt er misschien nog wel last van, maar juridisch is het uitgewist. Want het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als je een kind van God bent. En je hebt je laten wassen door dat bloed. Dus laat je niet aanklagen. Nou, hoe komen we uit de greep van teleurstelling? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik heb hier opgeschreven, een gevaar bij teleurstelling is dat we er te lang in blijven hangen. En nog erger is het als we erin blijven zwelgen. Sommigen gaan in die teleurstellingen zwelgen als in een bubbelbad, hè? Wat niet afkoelt. En er is een voortdurende focus op het verlies en het gevoel die ons als een hypnotiserende slang in een emotionele greep houdt. Die slang hypnotiseert ons. Van teleurstelling. En we kijken maar in zijn ogen. En we blijven maar in die ogen kijken. En hij houdt ons gevangen. En dan krijg je dit soort gedachten. Dit is even de slang. En die slang die zegt tegen mij. God kan je niet helpen. Hoor je hem zeggen? In je binnen. God kan je niet helpen. Of nog erger. God wil je niet helpen. Of nog erger, God bestaat niet. Het is alle drie niet waar. Nou, wat hebben we net geleerd, 5 minuten geleden? Als hij dat zegt, God wil je niet helpen. God kan je niet helpen. God bestaat. Juist, je pakt het woord van God. Moet niet overdrijven. Zie je, hij druipt af, hè? Er staat geschreven, zet het woord van God ertegen. Gebruik dat woord van God. Het wordt een tweesnijdend scherp zwaard. Moet je gebruiken. Het is een hamer. Geestelijk, hè? Dat je niet gaat klussen en met een... Het is een geestelijke hamer, ja. Oké, wat we moeten doen, we gaan naar de afronding. Je krijgt 7 punten, er zijn er meer. 7 punten, hoe je met teleurstelling moet omgaan vanuit het woord van God. Ten eerste, je moet teleurstelling nooit ontkennen. Ontken niet dat je teleurgesteld bent. Je moet het ook niet wegrelativeren. Zo van, het zijn wel ergere dingen. Tuurlijk zijn altijd ergere dingen. Maar teleurstelling is teleurstelling. Je moet het onder ogen zien. Je moet het niet wegdrukken. Want het komt terug met terugwerkende kracht en met rente. Als je het wegdrukt in je ziel. Het komt een keer terug. Dus deal ermee. Zeg gewoon, ik ben teleurgesteld. Ik was zo verliefd op het meisje. Ik hield zo verschrikkelijk veel van haar. Ik had zulke dromen. En ze gaat er met een ander vandoor. Gebeurt. Oh, lonesome me. He? Dat gebeurt. Deal ermee. Vertel het. Ga het niet wegdrukken. Ik had een baan. Ik dacht, nou zit ik goed. Eindelijk kan ik mijn schuld afbetalen. En je baan is weg. Of andere dingen die je teleurgesteld maken. Zie het zoals het is. Zeg, ik ben teleurgesteld. Relativeer niet. Tweede punt. We mogen er de tijd voor nemen om het te verwerken. Een ander moet niet tegen je zeggen, nou, je man is overleden, maar we zijn nu 4 maanden verder en je moet nu maar niet meer huilen. Want het heeft lang genoeg geduurd. Wie bepaalt hoe lang je mag rouwen? Wie bepaalt dat? Staat het in de Bijbel? Bij het overlijden van een dierbare, maximaal 1/2 jaar? Nee. En dat is voor iedereen verschillend. De een richt zich op en kan een maand later alweer bewegen. En de ander die weent nog een jaar later. En daar mogen wij niet aankomen. We mogen ze wel bemoedigen, we mogen ze troosten, maar we moeten niet met het benige vingertje komen. En mensen mogen huilen. Waarom weet ik dat we mogen huilen? Die ruitenwisservloeistof hier, heeft God er met een reden ingeplant. Dat we ons kunnen uiten. Je mag huilen. David huilde, Jezus weende. Een man mag niet huilen, zeg dat maar tegen Jezus. Wat een onzin. Natuurlijk mogen we huilen. Dit is het allerbelangrijkste. Breng ze open en eerlijk bij God. Als je pijn hebt, durf naar God te gaan. Zeg gewoon, ik heb pijn. Zeg gewoon, ik worstel met dit. Heer, ik vind het heel vervelend, maar het doet pijn. Doe niet zo vroom, alsof er niks aan de hand is. En met je halleluja, als je pijn hebt, zeg het alsjeblieft tegen hem. Wat deed Hiskia? Jesaja kwam bij Hiskia. En Jesaja was een man van God, hij kreeg een openbaring. En Jesaja zei, Hiskia, je gaat sterven, je moet beschikkingen voor je huis, maak je testament in orde, regel de boel, want je gaat niet herstellen. En wat zei Hiskia? Hij was geen Pinksterchristen. Oh, halleluja. Oh, glorie, dank u, Jezus. Amen, amen, amen. Dat zei hij niet. Hij was eerlijk. Hij was eerlijk. En daar gaat het om, je moet eerlijk zijn naar God. Anders werkt het verstikkend. Hij zegt, ik ben er helemaal niet blij mee. Hij begon zelfs te huilen. Hij wendde zijn gezicht naar... En hij begon zelfs te vertellen wat hij allemaal gedaan had voor God. Hij dacht, heer, dat kunt u toch niet maken. Ik heb altijd trouw gewandeld en hij begon al zijn goede daden. Moeten wij niet meer doen, hè? Wij hebben dat niet nodig, wij kunnen naar Golgotha wijzen. Maar hij had niks anders, dus hij moest zijn eigen werken. En hij begon te huilen en Jesaja was nog niet uit het huis. Of het woord van God kwam wel tot Jesaja. Keer maar weer terug. Hij kreeg er 15 jaar bij. Waarom? Omdat hij eerlijk was. Hij was eerlijk. God weet het toch al. Je kan wel heel vroom doen. Hij weet het toch al. Vertel het hem gewoon zoals je voelt. Dat was ook een kracht van David. David had heel veel vervelende dingen gedaan. Maar hij was wel eerlijk. Hij draaide er nooit omheen. Hij zei meteen... Ik ben schuldig. Ik heb dit en dat gedaan. Straf me maar. Hij ging het niet verbloemen. Huh? Goed. Focus. Leer de focus van het verleden met behulp van de Heilige Geest. Leer die focus. Die moet je leren verplaatsen. Kijk, de vijand en onze ziel, die focust ons altijd op onze nood. Op een gegeven moment zien we alleen nog maar die nood, net als die slang. Je kunt alleen nog maar dit zien, weet je. Je blijft gefocust. Maar je moet met behulp van Gods geest, moet je die focus weer leren verplaatsen. Je moet niet blijven kijken, je ga je scheel kijken trouwens. Je moet je focus verplaatsen. De Bijbel leert, bezoek de dingen, bedenk de dingen die boven zijn. Wees met de dingen van boven bezig. Ga die dingen bedenken. Ga met de dingen van God aan de gang. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek dat nou. En al die andere dingen, ook je troost, ook je genezing, ook je pijn, je herstel, zal je bovendien gegeven worden. Zoek die dingen. Hou je focus niet steeds op de nederlaag gericht. Daarom zegt de Hebreeën schrijver, houd je oog voortdurend op Jezus gericht. Hij is de overste leidsman en de voleinder van je geloof. Kijk niet steeds naar de ellende. Kijk naar het positieve. Leer de dingen te bedenken die boven zijn. Wees met God aan, met Gods dingen bezig. We moeten leren ons geloofsoog, heb ik hier geschreven, richten op Jezus. Je geloofsoog is niet je fysieke oog, want je kunt Jezus niet zien, behalve als God het je openbaart. Maar je kunt in je geloof, met je geloofsoog kun je je op de belofte van God richten, op het woord van God. Door de kracht van de Heilige Geest kun je hem zien. En, een hele belangrijke, maak de ankerkettingen van onvergevende gezindheid, bitterheid en wrok, maak ze los. Maak ze los, maak ze eindelijk een keer los. Haal het los, zoek hulp. Want je komt sommige mensen komen nooit verder, want die ankerkettingen houden ze vast tot in alle eeuwigheid. En ik weet niet of je wel eens een anker hebt gezien, ik ben in het scheepvaartmuseum geweest. Als je met zo'n ding aan je been loopt, nou, je komt niet ver. Je kan alleen weer normaal lopen als ze dat ding losmaken. En geestelijk zitten veel mensen aan zo'n anker vast, omdat ze niet kunnen of willen vergeven. En soms kost het tijd, ik ben er heel eerlijk in, soms kost het strijd en tijd, maar maak ze los. Voor jezelf. Voor jezelf. Het is een verhaal, ik heb het wel eens vaker verteld. Er was een man die had gevist en hij ving een hele grote vis. Is historisch. Maar hij keek op die vis, zag hij het skelet van een visarend. En die visarend, die had die vis willen grijpen. Die had natuurlijk trek. Hij kon niet naar de Mac. En hij vliegt en hij ziet daar een vis zo onder het wateroppervlak. En hij duikt, maar hij maakt een vergissing. Want die vis is groter en sterker dan hij vermoedde. Hij grijpt met zijn klauwen in die vis. En in plaats van dat hij die vis uit het water trekt en lekker opeet, trekt die vis hem naar beneden. Maar de klauwen van de visarend zijn dusdanig dat hij ze niet zomaar los kan laten. Dus die visarend is verdronken en die heeft al die jaren op de rug van die vis gezeten. En als wij onvergevingsgezind zijn, slaan wij onze klauwen in een geestelijke vis en wij trekken hem er niet uit. Hij trekt ons in een poel van ellende en verdriet en frustratie en bitterheid. Dat is wat gebeurt. Daarom zegt Jezus, of zegt de Bijbel bedoel ik, laat los. Jezus zegt dat niet, maar hij staat erachter. Laat los. En jij wordt losgelaten. Werp je bekommernis op hem. Gooi het op hem. Oké. En dit is ook een hele belangrijke. Leef niet alleen met de verwachting van het hier en nu, of voor het hier en nu, maar durf te leven vanuit het eeuwigheidsperspectief. Weet je wat Paulus zei? Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Gisteren op de Bijbelstudie zei Kees, wij hebben een verwachting. Ik leef met een verwachting. Dus in welke omstandigheden ik ook ben, ik heb altijd die verwachting op het eeuwig leven met God. Ik heb altijd die verwachting. Of ik nou in lijn 9 zit, of hier sta, of waar ook ben, of een eenzame opsluiting, ik hoop het niet. Maar ik heb toch die verwachting. Het is niet het einde. De dood is ook niet het einde. Het lijden van hier en nu weegt niet op tegen wat van over mij geopenbaard wordt. En dat zegt Paulus ook. En dat geeft je moed. Dat geeft je moed. Dan zeg je, oké, ik ga wel door een dal van diepe duisternis, hè, Psalm 23, maar ik vrees geen kwaad, want God is met me. En aan het einde van het dal, daar is een deur. En er is een weg. En als je goed kijkt, met je geloof zo weer, zie je de naam, Jezus. Hij is de weg. Jezus, hij is de deur tot bouwens. Dat is mijn hoop. Ik mag maar op hem focussen. Het gaat zo snel, mensen. Ja, toch? De tijd gaat zo snel. Die meneer die hier vandaag de dienst opende met het verhaal over Job, onder andere. Jaren geleden zat hij op mijn nek. En gingen we zo door de kamer heen. Hij was gek op het paard, maar het paard had op een gegeven moment. Het is als de dag van gisteren, maar nu moet ik het niet meer doen. Anders moeten jullie donderdag voor mijn schouderbladen bidden en mijn nek. Het gaat zo snel voorbij. De langste tijd van mijn leven hier op aarde zit er al op. Wie zei er amen? Zeg je ook aan. Even noteren, Piet. Jeanette en Mickey. Maar menselijkerwijs gesproken is dat zo natuurlijk. Tenzij hij terugkomt. Het gaat zo snel, echt waar. En ik hoop dat we allemaal 120 worden in goede gezondheid. Dat gun ik jullie allemaal. Maar het is niet reëel. Maar houd moed, want Jezus komt spoedig. Misschien hoeven we niet mee te nemen, mee te maken. Dit klinkt niet als de laatste bassijn, dus we gaan gewoon door, toch? Oké. Hey, en bedenk, Paulus was een man die heel veel teleurstellingen heeft meegemaakt. Heel veel. Lees zijn leven er maar op na. Paulus zegt op een gegeven moment, als jullie al klagen, zou ik dan niet in brand staan? Als je ziet wat hij heeft meegemaakt. Maar dit was zijn geheim. Ik weet dat het lijden van het hier en nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat is jullie hoop, dat is mijn hoop. Als je kind van God bent, is je hoop. Daarom kun je altijd volhouden. Zelfs als je terminaal bent, kun je moed grijpen. Want die heerlijkheid, daar staat Jezus zelf garant voor. Nou, Jezus heeft de meeste teleurstelling gehad. Zijn vader overleed vrij jong. Zijn broers en zusters, die verklaarden hem eerst voor gek. Die wilden niet in hem geloven. Hij had opstandige theologen die tegen hem aangingen. Zijn eigen discipelen waren niet de snuggerste in die periode. Dus het was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Ja, nee, maar het is zo. Het is verschrikkelijk. Hij moest ook een keer zuchten. Hè? Er staat echt, hoe lang zal ik je nog verdragen? Welkom in de bediening, ja. Nou, er is nog heel veel over dit onderwerp te zeggen, heb ik geschreven. Maar het uitgangspunt is en blijft, het is een beetje langer preek geworden, sorry. Maar het uitgangspunt is en blijft ons vertrouwen op God. En op zijn openbaringen, zoals die vanuit zijn woord tot ons komen. Je staat nooit met je rug tegen een muur. Want God heeft gesproken. Door zijn woord en door zijn geest. Je staat nooit met je rug tegen een muur. Nooit. Zelfs als de dood komt, sta je niet met je rug tegen de muur. Want iemand heeft de dood voor ons overwonnen. Iemand heeft al onze ellende op zich genomen. Iemand weet precies wat wij doormaken. We hebben geen hoge priester die niet met ons kan meevoelen. Hij weet alles. Dus je kunt ook alles met hem delen. Hij begrijpt het niet alleen, maar hij heeft het ook gevoeld. En in een zwaardere mate dan wij ooit zouden kunnen voelen. Amen. Amen. Vader in de hemel, dank u wel. U stelt niet teleur, maar er zijn vele mensen en ook wij stellen wel teleur. We vragen u daar vergeving voor en we ontvangen uw vergeving om Christus wil. Heer, help ons om met teleurstellingen om te gaan op de manier zoals u die ons wil leren. En wilt u de stille naprediker zijn. In Jezus' naam. Amen. Goed.